Morgen, broeders en zusters. Ja, het is al even gezegd door onze broeder Luut dat de afgelopen week Hemelvaartsdag was. Jullie hebben daar woensdagavond al bij stilgestaan. Er is hier donderdag geen dienst geweest, geloof ik. En ik zou vanmorgen ook graag willen stilstaan bij Hemelvaart. Je had bijna het gras voor mijn voeten weggemaaid, Luut. Maar het viel nog mee, want ik ga het over de eerste 12 versen hebben. En jij had het over vanaf vers 12. Hè? Handelingen 1 dus. Vanaf vers 1 tot en met vers 12. Waar het gaat over, in het bijzonder, de hemelvaart van de Heer Jezus. Zijn afscheid van zijn discipelen. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun oog. En toen zij, terwijl hij van hun wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen, in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover. Ja, ik zou boven dit gedeelte willen zetten als thema tussen hemelvaart en wederkomst. Dus vanmorgen even gezegd dat het dit gedeelte gaat natuurlijk over de periode tussen hemelvaart en Pinksteren. Maar ik wil het iets breder trekken. Tussen hemelvaart en wederkomst. Ja, nadat de Heer Jezus het werk volbracht had dat nodig was tot onze verzoening. En zich daarvoor vernederd had tot in de dood van het kruis. Is hij door God de Vader verhoogd. Door zijn opstanding uit de dood. Doordat God de Vader zijn zoon heeft opgewekt uit de dood. En hij stond op met een verheerlijk lichaam, met een hemels lichaam zou je kunnen zeggen. En zo heeft hij de dood overwonnen, van zijn kracht beroofd. En zo heeft de Heer Jezus eeuwig leven aan het licht gebracht. En een ieder die nu in de Heer Jezus Christus gelooft als zijn redder en verlosser, die krijgt deel aan dat eeuwige leven. Aan dat opstandingsleven van hem. Want wie de Bijbel zegt, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft eeuwig leven. En dat alles hebben we te danken aan zijn opstanding uit de doden. Ieder die in hem gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Leven dat de dood en het graf heeft overwonnen. Leven tot in eeuwigheid in de heerlijkheid van God. Nu, de opstanding van de Heer Jezus was de eerste trede, zou je kunnen zeggen, in de verhoging van de Heer Jezus. De volgende, de tweede trede in de verhoging, dat is zijn hemelvaart. Zijn hemelvaart na 40 dagen. 40 dagen lang verscheen de Heer Jezus immers na zijn opstanding nog aan zijn discipelen. Hij verscheen en hij verdween ook weer. En iedere keer heeft hij ook onderwijs doorgegeven, heeft hij instructies, bevelen doorgegeven aan zijn discipelen. Hij had blijkbaar intensieve gesprekken nog steeds met zijn volgelingen, zijn discipelen. 40 dagen lang verscheen de Heer dus aan de zijnen. En je kunt je afvragen, ja, waarom juist 40 dagen? Nou, 40, het getal 40 in de Bijbel is het getal van beproeving, van verzoeking, enerzijds, maar ook van voorbereiding. Beproeving en verzoeking, dan denken we maar eens aan de 40-jarige woestijnreis van Israël, door de woestijn totdat ze het beloofde land bereikten, tijd van beproeving. Of aan de 40 dagen dat Jezus zelf in de woestijn verzocht werd door de duivel. Verzoeking. 40 staat voor het getal, of het getal 40 staat voor beproeving of verzoeking. Maar tegelijkertijd ook voor voorbereiding. Want de 40 dagen dat Jezus in de woestijn was, was ook een voorbereiding voor zijn openbare dienst. Voordat hij zijn openbare dienst begon, werd hij nog op de proef gesteld, zou je kunnen zeggen, verzocht door de duivel. Maar hij hield stand. Nu, in die 40 dagen van na de opstanding, werden de discipelen eigenlijk ook voorbereid. Voorbereid op het afscheid van de Heer Jezus. Op zijn hemelvaart. Zijn vertrek uit deze wereld. En tegelijkertijd werden ze ook voorbereid en toegerust op de machtige taak die zij vervolgens moesten voortzetten en moesten overnemen van de Heer Jezus. De Heer had immers gezegd, de werken die ik doe, die zullen jullie ook doen. En zelfs nog grotere dan deze, of nog meerdere dan deze. Ik denk dat we kunnen ons dat bijna niet voorstellen, grotere werken dan de Heer Jezus, maar het woord wat daar gebruikt wordt, zou je ook kunnen vertalen met meerdere werken. We kunnen ons amper voorstellen dat we grotere werken zouden doen dan de Heer Jezus gedaan heeft. Maar de discipelen hebben wel dezelfde werken gedaan, en ook de tekenen en wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. En in veel groter aantal, in veel grotere omvang, zou je kunnen zeggen. Maar dat konden ze natuurlijk nooit in eigen kracht. Maar daarvoor ontvingen ze de kracht van de Heilige Geest. 10 dagen na de hemelvaart. En toen waren dus de 50 dagen vol, zou je kunnen zeggen. Want Pinksteren, het woord Pinksteren betekent letterlijk de vijftigste dag. Het Pinksterfeest was eigenlijk een oogstfeest. Het feest van de eerstelingen van de gerstenoogst, of ook wel het wekenfeest genoemd, dat gevierd werd 7 weken na het feest van de eerstelinggarf. Eerstelinggarf van de tarweoogst. Nou, de eerstelinggarf is een beeld van de Heer Jezus, die als eersteling is opgestaan uit de doden. En 50 dagen daarna werd Pinksteren gevierd. 50 dagen na die eersteling garf, werd Pinksteren gevierd. En dat was dus ook een oogstfeest, namelijk het feest van de gerstenoogst, de eerstelingen van de gerstenoogst. En dan moesten er 2 eerstelingbroden moesten er gebakken worden, en die moesten als beweegbroden voor het aangezicht van de Heer bewogen worden. Nou, daar zit natuurlijk allemaal een symbolische betekenis in. Het zou te ver voeren om daar nu op in te gaan vanmorgen. Maar in ieder geval, dat is een beeld van de oogst die binnengehaald wordt. En dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is begonnen met Pinkster, met de uitstorting van de Heilige Geest. Toen er in eerste instantie al, hoeveel waren het er? 3000 zielen. Tot geloof kwamen op die eerste Pinksterdag al. En vervolgens is het steeds maar doorgegaan. En het gaat nog steeds door. Totdat het getal van de gemeente vol zal zijn. Totdat de dag aanbreekt dat de Heer Jezus terugkomt. Nou, in die 40 dagen na de opstanding van de Heer Jezus tot aan de hemelvaart, heeft Jezus trouwens nog heel wat instructies en onderwijs ook aan zijn discipelen doorgegeven. Hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen, lezen. Dus het was voor de discipelen in die tijd ook een toerustingsperiode. En als de 40ste dag dan aangebroken is, dan trekt Jezus samen met zijn discipelen de beek Kidron over, de natuurlijke grens van Jeruzalem. En hij gaat naar de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt. Ongeveer 800 meter ten oosten van Jeruzalem. Aan de voet van de Olijfberg lag Gethsemane, de Olijvenhof, waar hij geworsteld had in het gebed met zijn vader, waar hij intensief gebeden had, tot bloedens toe zou je kunnen zeggen. Bijna letterlijk, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker, deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar indien niet, uw wil geschieden. En de Heer Jezus kwam tot rust in de wil van zijn Vader en hij ging naar het kruis en hij heeft het werk volbracht aan het kruis. Een verschrikkelijke strijd was dat voor hem, maar hij heeft de strijd volbracht. En nu komen ze daar bij de Olijfberg. En daar spreekt Jezus zijn laatste woorden uit tegen zijn discipelen. De Olijfberg heeft trouwens een cruciale rol gespeeld in de bediening van de Heer Jezus. Jullie weten misschien ook wel dat de Heer ook op de Olijfberg zijn laatste rede, of zijn eindtijdrede beter gezegd, heeft uitgesproken over zijn wederkomst en alle tekenen die daaraan zouden voorafgaan. Dus de Olijfberg staat ook heel duidelijk in het teken van de eindtijd en van de wederkomst van de Heer Jezus. En we zullen zien, ook hier in dit gedeelte, dat het daar ook heel duidelijk mee te maken heeft. En dan vragen de discipelen hem nog hoe het nu zit met zijn koningschap over Israël. En dan vragen ze, en dat was hun verwachting blijkbaar, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat was voor hun een hele logische vraag. Want ze verwachten dat de Messias, en ze geloofden dat de Heer Jezus de Messias was, ze verwachten dat de Messias ook koning zou worden. En dat hij zijn koninkrijk zou oprichten over Israël. En hun daarmee ook zou bevrijden, verlossen van de vreemde overheersing, ook van de Romeinen. En op die vraag, daar zegt de Heer Jezus niet van, dat moet je zo horen, dat gaat helemaal niet meer door. Dat is nu van de baan. Er komt helemaal geen koninkrijk voor Israël. Dat zegt hij niet. Nee, hij zegt op de tijd dat de Vader het beschikt heeft, zal dat in vervulling gaan. Dus het koninkrijk voor Israël, het koningschap van de Heer Jezus over Israël, dat moet nog komen en dat zal nog komen. Daar zien we vandaag aan de dag nog niks van. Hè? Het is een vreselijke toestand in Israël. Israël wordt met raketten vanuit Gaza beschoten. Hè? En over en weer is het oorlog, kun je rustig stellen. Het is nog een verschrikkelijke toestand in het Midden-Oosten en in Israël. Maar eenmaal zal de dag aanbreken dat het koninkrijk voor Israël zal komen. Een rijk van gerechtigheid, van vrede. En dat kan er alleen komen als de Messias, als de Heer Jezus terugkomt. En dat zal plaatsvinden. We weten dus dat het zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus hier op aarde. Als hij koning over Israël zal worden en vanuit Jeruzalem zal gaan regeren over de wereld. Israël, zijn oude verbondsvolk. Maar wanneer dat zal gebeuren, precies, het tijdstip, dat is voor ons verborgen. En tegen de discipelen werd dan ook gezegd, het is niet uw zaak, de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader aan zich aan zijn beschikking gehouden heeft. Daar gaan wij niet over. Dat is in Gods raad besloten, maar het is nog verborgen voor ons wanneer dat zal plaatsvinden. En daar hoefden de discipelen zich niet mee te bemoeien met het tijdstip. En daar hoeven wij ons ook niet mee te bemoeien. Wij gaan geen jaartallen noemen, we gaan geen exacte tijden noemen. En daar moeten we ons niet aan branden, om het zomaar te zeggen. En dat is voor ons verborgen. Daar hoeven we ons niet mee te bemoeien. Dat is in Gods wijsheid en raad besloten. Nee, waar de discipelen zich eerder druk over moesten maken, is dat zij een heel andere taak kregen, een heel andere roeping. En dat ze namelijk getuigen van de Heer Jezus moesten zijn. En voor dat moment was dat het belangrijkste voor de discipelen om te weten. Ze moesten wachten op de komst van de Heilige Geest, de belofte van de Vader, die over hen uitgestort werd. En als de Heilige Geest gekomen was, dan waren ze geroepen om getuigen van de Heer Jezus te zijn in de hele wereld. Niet alleen in Jeruzalem, maar in Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde, staat er. Dat was dus een opdracht om het evangelie te verkondigen. Het evangelie te verkondigen in de hele wereld. En dat is later ook inderdaad gebeurd. Dat was de grote opdracht van de verkondiging van het evangelie aan alle volken. En geldt voor ons, broeders en zusters, niet nog steeds dezelfde opdracht? De opdracht van Matteüs 28, waar staat, gaat dan heen in de hele wereld, verkondigt het evangelie aan alle volkeren, doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderwijzen alles wat ik u bevolen heb. Is dat niet onze opdracht? Nog steeds? Ik geloof dat van harte. Wij kunnen ons ongezond veel bezighouden met de toekomst of met Gods plannen voor Israël en daarbij onze grote opdracht verzuimen. Laten we goed bedenken, wij hoeven niet alles te weten over de toekomst. Wij moeten bruikbare getuigen zijn, hier en nu, in onze persoonlijke omstandigheden. En ook de nood van de mensen om ons heen zien. De zielennood van mensen die verloren gaan. En dan hebben we maar één opdracht, om in woord en daad getuigen van de Heer Jezus te zijn en mensen het evangelie voor te houden. Ja, en dan is het grote ogenblik aangebroken dat de Heer Jezus ten hemel zal varen en opgenomen zal worden in de hemelse heerlijkheid. En dan zal hij zich zetten aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Je zou kunnen zeggen dat is de derde trap. De derde trap of treden in de verhoging van de Heer Jezus. Hij neemt afscheid van zijn discipelen. In het Lucas-evangelie, in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, lezen we dan dat hij zijn handen opheft als de grote hoge priester. En hij geeft de hoge priesterlijke zegen als het ware mee nog aan zijn discipelen. En zo breidt hij zijn handen zegenend uit, zou je kunnen zeggen, over zijn discipelen. En zo gebeurde het ook, dat hij als door een onzichtbare macht, een onzichtbare hand opgetild werd, al hoger en hoger, terwijl de discipelen hem nastaarden, verdwijnt hij op een gegeven moment in de lucht, in een wolk, die hem onttrekt aan hun ogen. Dat moet een wonderlijke ervaring geweest zijn voor de discipelen. Een ogenblik om nooit te vergeten. Een moment dat in hun geheugen gegrift werd. Maar ook een weemoedig moment, denk ik. Ook een verdrietig moment dat ze afscheid moesten nemen van hun geliefde Heer en Heiland. Maar toch had de Heer Jezus gezegd, hè? Het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet heen ga, dan kan de trooster niet tot jullie komen. Die andere trooster waarover hij gesproken had in het Johannesevangelie. En dat was de Heilige Geest. Tenzij de Heer Jezus eerst terug zou gaan naar de hemel, kon de Heilige Geest niet komen. Maar toen hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader in de hemel, heeft hij de belofte van de Vader ontvangen en uitgestort over de zijnen. De Heilige Geest in grote kracht en volheid. En dan plotseling, terwijl ze nog naar de hemel staren, de discipelen, worden ze opgeschrikt door twee mannen die ineens naast hen staan. Twee engelen in witte kleder. En die zeggen de volgende woorden tegen hen. We lezen het in vers 11. Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen, wederkomen, als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, dat was een wonderlijk woord van deze engelen. En wat een geweldige boodschap. Maar die engelen zeggen in de eerste plaats tegen hen, wat sta je daar nu nog te staren naar de hemel? De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. En dan moeten we niet blijven staren naar de hemel. Maar we hebben een opdracht. En zo geldt dat ook voor ons. Wij kunnen heel veel staren naar de hemel in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Maar we moeten niet vergeten dat we een opdracht hebben. Dat we een opdracht hebben om het evangelie uit te dragen. Maar ze hadden een andere en misschien nog wel veel belangrijkere boodschap ook. Dat de Heer Jezus weer terug zou komen. Op dezelfde manier als hij ten hemel gevaren was. Nou, dat was natuurlijk een geweldige boodschap. De Heer Jezus komt ook weer terug. Ja, dat spreekt ons over zijn wederkomst. En hier gaat het natuurlijk over de wederkomst op aarde. Hè? Want hij zal op dezelfde manier terugkomen op aarde als hij ook ten hemel gevaren is. Maar wij weten ook, dat, en dat hebben we geleerd van de apostel Paulus, dat is een geheimenis wat de apostel Paulus ons doorgegeven heeft, onder andere in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus in de eerste plaats ook zal komen voor zijn gemeente. En dat hij zijn gemeente thuis zal halen. Dat die geweldige gebeurtenis zal plaatsvinden die we de opname van de gemeente noemen. En dat wij straks op dezelfde manier als de Heer Jezus ten hemel gevaren is, ook naar de hemel zullen gaan. We zullen ook onze hemelvaart meemaken. De hemelvaart van alle gelovigen. En we zullen ook ten hemel opgenomen worden, de Heer Jezus tegemoet, in de lucht. Dat zal een geweldige gebeurtenis zijn. En die gebeurtenis, 1 Thessalonicenzen 4, gaat vooraf aan zijn wederkomst op aarde. De Heer Jezus die komt eerst voor de zijnen, voor zijn gemeente zou je kunnen zeggen, om vervolgens ook met de zijnen weer terug te komen. Maar wat we hier lezen, dat gaat over de wederkomst op aarde dus. De Heer Jezus zal op dezelfde manier terugkomen als hij ten hemel gevaren is. Hoe dan? Kunnen we ons afvragen. Nu in de eerste plaats, als de verheerlijkte Zoon des Mensen, zoals hij ten hemel gevaren is, zo zal hij ook als de verheerlijkte Mensenzoon weer terugkomen in grote macht en heerlijkheid. Bij de hemelvaart zien we dat hij door een wolk onttrokken werd aan hun oog. En we lezen van de wederkomst van de Heer Jezus. Dat hij straks ook weer op de wolken terug zal komen of in de wolken zal verschijnen. Toen was het in zekere zin de hemelvaart voor een selecte groep, voor een kleine beperkte groep van de discipelen van de Heer Jezus, die daar getuigen van waren. Het was eigenlijk een verborgen iets, zou je kunnen zeggen, voor de rest van de wereld. Maar straks als de Heer Jezus terug zal komen, dan zal het niet verborgen zijn. Maar dan zal het zichtbaar worden voor aller oog en voor de hele wereld. Maar heel bijzonder ook voor zijn volk Israël. En die zullen hem dan zien als degene die ze doorstoken hebben. Zullen hem herkennen als de Zoon van God, als de Messias van Israël, die ook voor hun aan het kruis geleden heeft en gestorven is. En dan zal het overblijfsel van Israël op dat moment ook tot berouw komen en tot bekering komen. En dat zal het herstel van Israël betekenen als volk van God, als oude verbondsvolk. Toen bij de hemelvaart waren er slechts twee engelen als getuigen aanwezig, althans zichtbaar als getuigen aanwezig. Straks als de Heer Jezus terug zal komen hier op aarde, zal hij komen onder begeleiding van ontelbare engelen. En dan zal hij niet komen als de nederige dienstknecht, zoals bij zijn eerste komst, maar dan zal hij komen als de Heere der Heren, als de Koning der Koningen, met grote macht en heerlijkheid. Die twee engelen die daar bij de hemelvaart aanwezig waren, die stonden niet op een trompet te blazen. Maar als de Heer Jezus straks terugkomt, dan zal hij komen met luid bazuingeschal. Onder luid bazuingeschal, lezen we. En ook de plaats waar de Heer terug zal komen. Waar was dat? Op de Olijfberg. En op diezelfde plaats zal de Heer Jezus straks ook weer zijn voeten zetten als hij terugkomt. Op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt aan de oostkant, zoals Zacharia het zegt. U leest dat in Zacharia 14, vers 4, waar staat, zijn voeten, de voeten van de Messias, zullen ten dien dagen op de Olijfberg staan. En Zacharia zegt erbij, en de Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. Dat wil zeggen, alle verlosten zullen samen met de Heer Jezus terugkomen. En daar hoort de gemeente van de Heer Jezus bij, vanzelfsprekend. De gemeente van de Heer Jezus zal daarbij zijn. En zal met hem verbonden zijn. Maar ook alle verlosten. En dan moeten we denken ook aan de oud-testamentische gelovigen. Die waarschijnlijk ook op datzelfde moment met de Heer Jezus terug zullen komen. En ze zullen allemaal met hem als koningen en priesters regeren over deze wereld. Nou, dat zal een onvoorstelbaar groot en geweldig moment zijn. Broeders en zusters, de Heer Jezus die komt terug. Hij komt terug eerst voor ons als gemeente van de Heer Jezus, als het lichaam van Christus. Maar hij zal ook komen voor deze wereld en voor Israël in het bijzonder. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkeren als u hem ten hemel hebt zien varen. In die verwachting mogen wij leven. Maar in de tussentijd, tussen hemelvaart en wederkomst, zijn wij geroepen om in de kracht van de Heilige Geest zijn getuigen te zijn. En laten we die opdracht ook heel persoonlijk verstaan. Amen.